En daarna openen we de schriften en lezen we Matteüs 6, vers 19 tot en met 34.
Bezorgdheid. Vergaldert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergaldert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaas des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw hele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee eren dienen. Want of hij zal den ene haten en de andere liefhebben, of hij zal den ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat ge eten of wat ge drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding? Aanziet de vogelen des hemels, dat ze niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt nogthans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn, één elterse lengte toedoen? En wat zij hebben zorg voor de kleding? Al merkt de leding des velds hoe zij wassen. Zij arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, dat ook Salomo in al zijn eerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds dat eden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom, zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten? Of wat zullen we drinken? Of waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoek eerst de koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt er niet bezorgd tegen de morgen. Want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad.
En de tekst voor de preek vormt de versen 31 tot en met 34 uit Matteüs 6. Matteüs 6, 31 tot en met 34. En ik stel voor dat we die versen nogmaals lezen. Waar de Heer Jezus zegt, daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken? Of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft, maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. Geliefde gemeente, het goede leven, wat is dat? Voor veel mensen is het goede leven zoiets als het Zwitserleven. Een leven zonder werken en vooral veel genieten. En er wordt mee geadverteerd op televisie en op radio door de gelijknamige pensioenverzekeraar, Zwitserleven. En in de spotjes zie je stevast mensen van middelbare leeftijd die er gezond en vitaal uitzien. In het ene spotje zitten ze op een zeilschip dat dobbert ergens in warme oorden. Schitterende blauwe zeeën. In het andere spotje zitten ze op een strand in dezelfde mooie oorde bij de ondergaande zon. Een glaasje wijn in de hand. Geen andere mensen in de buurt. Beelden van het paradijs zou je zeggen. Dat zich toch opent, want dat is de boodschap, als de pensioengerechtigde leeftijd aanbreekt en de pensioenverzekeraar gaat uitkeren. Het Zwitserleven gevoel. Helaas blijkt het Zwitserleven voor de meesten van ons toch niet zo binnen handbereik als het lijkt. Een fata morgana, een luchtspiegeling. Simpelweg omdat de meeste mensen niet in staat zijn om de maandelijkse inleg die hoort bij dat leven op te brengen. Of omdat voor de pensioengerechtigde leeftijd het leven anders lijkt te verlopen. anders dan gepland, want dat zit erachter natuurlijk, hè? Je kunt je leven plannen, maar dat gaat zo vaak niet door onvoorziene omstandigheden, ziekte of anderszins. Uiteindelijk is het maar een heel kleine groep die dit goede leven ooit zal bereiken. Waarom vertel ik dit nu allemaal? Nou, gemeente, omdat de Heer Jezus in de tekst die we vanmorgen met elkaar hebben gelezen, het ook heeft over het goede leven. Daar het nodig over heeft gezegd. Maar het goede leven waar hij de heiland van spreekt, is niet het Zwitserse leven. En veel belangrijker, het goede leven waar hij van spreekt, blijft niet bij een gevoel, blijft niet bij een soort wensdenken voor in de toekomst, maar is werkelijk binnen handbereik voor ons allemaal. Of je nou jong bent of oud, rijk bent of arm, het goede leven waar de heiland van spreekt, is binnen handbereik. Voor een ieder die gelooft. Daarover gaat de preek vanmorgen. Het goede leven. Dat is het thema. En dan letten we op 3 gedachten. Wat de Heer Jezus dan zegt. Ten eerste, loskomen van heidense angst. Want dat zit in het leven hier en nu heel erg verankerd. Heidense angst. Daar gaan we het eerst over hebben. Dan rusten in goddelijke zorg. En tot slot, leven in het heden. Het goede leven, loskomen, rusten en leven. De tekst van vanmorgen, ik zei dat al, staat in de bergrede, gemeente. En in de bergrede, u weet dat wel, maar ik zeg dat toch maar even. In de bergrede, die lange preek, die staat in die hoofdstukken Matthäus 5 tot en met 7. Zet de Heer Jezus uiteen, ja eigenlijk hoe zijn koninkrijk eruit ziet. Hoe het eraan toe gaat in zijn koninkrijk, of er aan toe zou moeten gaan. De bergrede wordt ook wel de grondwet van Gods koninkrijk genoemd. De grondwet voor de gelovigen. In het gedeelte van vanmorgen staat de Heer Jezus stil bij bezorgdheid. Nou, daar weten we alles van. Als er nou iets veel is, dan toch wel bezorgdheid. Heel veel bezorgdheid. En je kunt ook over heel veel zaken bezorgd zijn. Je kunt bezorgd zijn over je toekomst. Nou, dat hoef ik de jongeren niet te vertellen. Je hebt misschien wel nagedacht over de studie die je na de zomervakantie wil gaan doen. Hoeveel studies zijn er niet? Hoeveel zorgen kun je erover maken? Wat zal ik gaan doen? Kies ik wel goed? En misschien kies ik wel verkeerd? Nou, dat wil je niet. Je kunt je zorgen maken over je gezondheid. Je kunt je zorgen maken over je geliefden. Kinderen, kleinkinderen, je partner. Je kunt bezorgd zijn over de kerk. En er is veel bezorgdheid over de kerk en de kerken. Dat hoef ik u niet te vertellen. Die bezorgdheid is er hier in Urk. Over hoe het zal gaan in onze kerken. Die bezorgdheid is er ook in Zeewolde en op zoveel andere plekken. Hoe zal het gaan? Kortom, zelf je kunt je zorgen maken over je financiële positie. Kan ik wel rondkomen deze maand of volgende maand? Nou, vul maar in, hè. In plaats van bezorgd te zijn, roept de Heer Jezus op om te vertrouwen. En dan niet in aardse dingen die je kunt regelen voor jezelf, waarop je kunt vertrouwen, maar vertrouwen op de Heer. Die hij niet voor niets, juist in dit gedeelte, Vader noemt. Ja, in feite maakt de Heer Jezus een hele scherpe tegenstelling. Tussen aan de ene kant vertrouwen, geloof zo u wilt. En aan de andere kant bezorgdheid. De Heer Jezus, die maakt daar een hele scherpe tegenstelling in. Je zou ook kunnen zeggen, het is een tegenstelling tussen God en de mammon. Tegenstelling. De mammon, de afgod van het geld, van het bezit, van het hebben. Nou, die tegenstellen. Vertrouwen, bezorgdheid. God, afgod. God, mammon. Waarover gaat het? God geeft vertrouwen. Op God kun je vertrouwen met recht. De mammon, de afgod van het geld, geeft bezorgdheid. En dat wil de Heer Jezus ons leren vanmorgen. En dan maakt hij dat heel concreet. Hoe? Nou, door de schatten die God geeft en de schatten die de mammon geeft met elkaar te vergelijken. Heel eenvoudig. Wat geeft God? Wat geeft de mammon? Wat geeft mijn vader? Wat geeft deze wereld? Vergelijken. En wat valt dan op? Wat is dan het verschil? De duurzaamheid. De duurzaamheid. Dat is het verschil. De schatten die God geeft schenken eeuwig geluk. Hebben een eeuwige houdbaarheidsdatum. De schatten die de mammon geeft, ja, die suggereren het wel. Geluk dat nooit stopt. Denk nog maar even terug aan dat spotje van Zwitserleven. Aards bezit, aards geluk, vul maar in. Maar die suggestie is schijn. De schatten van de mammon zijn namelijk maar zeer beperkt houdbaar. Je moet die schatten van de mammon moet je conserveren. Want als je dat niet doet, dan raak je ze kwijt. Die schatten van mammon, daar moet je voor vechten. Daar moet je voor inzetten. Anders verlies je ze. Door de mot, door de roest. Je moet ze beschermen, anders loop je kans dat dieven ze van je stelen. Geld en bezit suggereren geluk, maar zadelen je in feite op met zorgen. Heel veel zorgen. En wie veel heeft, wie veel bezit, weet waar ik het over heb. Jezus waarschuwt zijn discipelen. En de andere volgelingen die daar omheen staan als hij de bergreden uitspreekt. Kijk uit, zegt hij. Want waar je schat is, waar jij je op richt, daar is automatisch ook je hart. Aardse schatten, laten we maar heel eerlijk zijn, kunnen zoveel tijd in beslag nemen dat je aan de hemelse schatten helemaal niet toekomt. En dat weten we allemaal wel. Maar hoe weet je nou of je zelf je richt op aardse schatten of op hemelse schatten? Want we moeten allemaal leven. En we moeten allemaal werken. Wie niet werkt zal niet eten, zegt de Bijbel ook. Hoe weet je nou of het voor jou zelf geldt? Hoe weet ik nou of het voor mij geldt? Dat je je richt op aardse schatten of op de hemelse. Als je dat wil weten, moet je op je oog letten. Je oog? Ja, je oog. Je oog is de spiegel van je ziel. Je oog laat zien hoe jij kijkt naar de dingen, laat zien hoe je in het leven staat. Jezus zegt, als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht wezen. De Statenvertaling, we hebben het gelezen, en ik vond dat wel mooi, zegt het nog krasser. Als dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. En dat is eigenlijk een betere vertaling. Als uw oog eenvoudig is. En dan moeten we niet denken simpel of zo. Hè, zoals we dat woord eenvoudig ook wel zouden kunnen gebruiken. Van simpel, het is eenvoudig, het is simpel. Nee, uit één stuk. Gericht op één ding. Gefocust, zo mag je het ook vertalen. Als je oog gefocust is. Niet alle kanten opslingert. He, maar op één punt gericht is. Dat wordt hier bedoeld. Dan zal heel uw lichaam verlicht wezen. Als uw oog eenvoudig is. Uit één stuk is. Gericht op die ene zaak. Gericht op die hemelse schat. En ja, jongens en meisjes, als je dat doet, dan zegt Jezus, dan komt heel je lichaam, dan komt heel je bestaan tot inzicht, tot licht, tot bestemming. Kijk, dat is andere koek, hè? De wereld en de spotjes die jij hoort en die ik hoor, die suggereren dat je vooral heel druk moet zijn in het hier en nu om te zorgen dat je veel ontvangt, hè? Maar Jezus zegt, loslaten en gefocust zijn op dat ene, gefocust zijn, georiënteerd zijn op de schat die ik je geven wil. Dat geeft je bestaan richting. Dat geeft je leven focus. Dat brengt je leven tot licht. En dat is heel anders als je oog bezet is. En ik gebruik het woord bewust zo. Bezet is. Door de macht van deze wereld. Door de macht van de boze. Want die zit daarachter. Als u het boekje Brieven uit de Hel kent van C.S. Lewis, dan wordt dat ook beschreven als een van de listen van de duivel. Zorg dat de mensen zo druk zijn met het hier en nu, zo druk zijn met het hebben en houden, dat ze aan de hemelse dingen niet toekomen. Dus daar zit echt wel een tactiek, een strategie van de duivel achter. Een oog wat gericht is op de dingen hier en nu kijkt schichtig om zich heen. Misschien wel door jaloezie, misschien wel door angst, misschien wel, en dat denk ik heel vaak, door hele diepe onzekerheid van binnen. Daarmee kom je niet tot rust, daarmee kom je niet tot vrede, daarmee komt je lichaam niet tot licht, kom je zelf niet tot inzicht, niet tot je bestemming. Integendeel, het wordt in feite donker in je bestaan. Zeg ik niet? Dat zegt de Heer Jezus. En dan roept hij ons op de heiland tot een radicale keuze. En dan gebruikt hij het voorbeeld van een slaaf. Nu moet u weten, nu moet jij weten, dat een slaaf iets anders is dan een werknemer of een knecht. Een knecht, een werknemer, die kan zijn baan opzeggen. Een slaaf kon dat niet. Een slaaf was het eigendom van zijn heer. En Jezus zegt, niemand kan het eigendom zijn, voel je hoe het ligt, niemand kan het eigendom zijn van twee heren. Zo is het ook in het geloof. Je kunt niet het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus, zondag 1 van de catechismus, en tegelijkertijd het eigendom zijn van de overste van deze wereld, de macht van de boze, die ook via bezit ons in de greep probeert te houden. Dat kan niet. Het is het een of het ander. Ligt uw schat, ligt jouw schat, ligt uw zekerheid, ligt jouw zekerheid in de hemel of op de aarde? Dat is feitelijk de vraag die Jezus vanmorgen stelt. Aan u, aan jou en evengoed aan mij. Dat is de vraag. En ik wil u uitdagen om daar nu in de stilte van uw hart. En ik wil jou uitdagen om in de stilte van jouw hart daar nu eens antwoord op te geven. Daar eerlijk antwoord op te geven. Waar ligt jouw en mijn schat? Daar of hier? We leven in een wereld waar de kaarten normaal gesproken op het hier gaan. Hoe komt dat? Ja, heel eenvoudig, gemeente. Omdat er geen zicht meer is op daar. Omdat er geen zicht meer is op de hemel, op God. Omdat er geen zicht meer is op het leven na dit leven. Zo is het in deze wereld. Alles moet er hier en nu in dit leven uitkomen. En ja, dat leidt tot een soort streven. Dat leidt tot een soort jagen. Dat leidt tot een soort perfectionisme die zijn weerga niet kent. Je wilt de beste opleiding. Die het beste bij jou past. Je wilt de beste baan. Je wilt het mooiste huis en je kijkt al op Funda of je wat beters kunt krijgen. Je houdt het angstvallig in de gaten. En ga zo maar door. Je wilt de beste vakantie. En het jaagt ons op. En het jaagt vooral onze jongeren op. Want stel je voor dat je een verkeerde keuze maakt. Jezus zegt, zoek je zekerheid daar toch niet. Jaag niet zo krampachtig het perfecte na. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En je krijgt al dat andere waarvan de hemelse Vader al lang weet dat je het nodig hebt. Krijg je erbij. Maar het is niet verblijvend, deze opmerking van de Heer Jezus. Want het zal, en dat moeten we ook eerlijk zeggen tegen elkaar vanmorgen. Het zal grote gevolgen hebben. Als je schat inderdaad hier ligt en niet daar. Het zal grote gevolgen hebben als je daarin sterft. Met steeds je ogen gericht te hebben op de schat hier en nu en niet daarboven. Denk maar aan de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus, Lucas 12. Ja, zegt iemand, maar mogen we dan niet zorgen? En moeten we dan maar afwachten wat God ons geeft? Is dat nou de boodschap? Moeten we passief zijn? Moeten we maar stoppen met werken? Moeten we maar stoppen met ons inzetten voor ons gezin? Als je, Als je dat hebt, moeten we maar stoppen met onze inzet voor samenleving, voor de kerk? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet, zo ligt het niet. De Heer Jezus die zegt ook tegen zijn discipelen als hij ze leert bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat zit ook in het Onze Vader. Dus die zorg om dat aardje, die is er. En die is op zichzelf niet verkeerd. Er is behoefte bij ons aan eten, drinken, kleding, onderdak. Dat wordt door de Heilige niet ontkend. Maar dat zorgen voor die stoffelijke dingen, gemeente, die materiële dingen van het leven, eten, drinken, kleding, wonen, dat verbiedt hij niet, maar hij heeft het hier over het najagen ervan. Het najagen. Er te druk mee zijn. En misschien wel alleen maar mee bezig zijn. En niet met die dingen. Het najagen. En dan zet de Heer Jezus dat opnieuw heel scherp neer. Dat najagen van die dingen. Hij zegt, dat is nou typisch voor de heidenen. Dat is nou typisch voor de mensen die mij en mijn Vader niet kennen. Dat is nou typisch voor de wereld. Die doen dat. Dan zou het mag bij u niet zijn, zegt hij tegen zijn discipelen. Want u en mij leren kennen. En via mij mijn Vader. Dat zit erachter. Maar dan toch nog even iets dieper daarop in. De heidenen die dienden de afgoden. Die dienden inderdaad onder andere de mammon. En gemeente, wat is nou het typische van de afgoden? Afgoden die werden vereerd omdat ze zegen gaven, oogst gaven, rijkdom gaven, vruchtbaarheid gaven, noem maar op. En dat moesten de mensen doen. Die moesten die afgoden voeden. Die moesten die afgoden offeren. Die moesten die afgoden tevreden stellen. Die moesten zich in het zweet werken voor die afgoden. Bepaalde rituelen uitvoeren. Daar druk mee zijn. Daar gaat het Heer Jezus om. Zoals ze vroeger in zijn tijd druk waren met het dienen van de afgoden. Denk maar aan de vele Griekse goden en Romeinse goden die er waren. Zo kunnen wij dat ook zijn. Zo druk zijn met het voeden van die heidense afgod, de mammon, de god van het bezit. Maar de afgoden, die geven je geen vrede. Daar weten zij niet van. Van vergeving van zonde weten ze niet. Van innerlijke vrede weten ze niet. Van een relatie met de levende God ook niet. En dan zegt Jezus vanmorgen, wat is dat toch anders? Wat zou dat toch anders moeten zijn voor een christen? Als je nou in Christus Jezus, de levende God van Israël, als vader mag hebben. Dan mag je gemeente toch ook weten dat hij voor je zorgt. Dat hij ook in je dagelijkse behoeften een God van nabij is. Dan hoef je, en dat zeg ik met nadruk ook tegen de jonge mensen, toch ook niet in dit leven er alles uit te halen wat erin zit. Dan mag je toch weten dat dit leven niet het een en al is. Dan mag je je ontspannen. Dan mag je je werkelijk ontspannen en weten, hij zorgt voor mij. Om Jezus wil. En dat loskomen van die typisch heidense angst. En kram loskomen. Dat is werkelijk leven. Dat is werkelijk het goede leven. Wees daarom niet bezorgd. Dat is de tweede gedachte. En zeg niet, wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken, waarmee zullen wij ons kleden? Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen behoeft. Is het geen heerlijke tekst? Als kind van God mag je rusten in de goddelijke zorg. Als kind van God mag je weten dat het leven meer is dan wat voor ogen is. Meer is dan meetbare gegevens. Meer is dan cijfers van de boekhouder. Meer is dan prognoses voor het komende jaar. Meer is dan adrenaline en endorfine. Een kind van God mag weten dat het leven in de eerste plaats en vooral een geschenk is. Een geschenk. En pas daarna een opdracht. En misschien, gemeente, moeten we dat boven ons bed hangen. Of op het dashboard van onze auto plakken. Of op het bureau, op de zaak zetten. Het leven is eerst een geschenk en pas daarna een opdracht. Elke dag die we krijgen is een gave van God. Een geschenk van Hem. En dan laat de Heer Jezus dat, vind ik, op een schitterende manier zien. In de voorbeelden die Hij geeft. De vogels, de lelies, het gras. En dan zegt Hij, de vogels, de lelies, het gras, die zo mooi zijn. Die gaan ons voor. Waarin? Nou, in dat rusten, in Gods trouw, in Gods zorg. De vogels in de lucht, die maken zich niet druk over het eten van morgen. Ze zien er prachtig uit en ze fladderen door de lucht. De lelies bloeien geweldig mooi, maken zich niet zorgen over wat er over een uur gebeurt. Zelfs het gras op het veld, voedsel voor de dieren. En wat in de tijd van Jezus ook gebruikt werd als brandstof voor de kachel. Zelfs dat gras, dat heeft de Heer nog mooi gemaakt. Zijn niet druk met handwerk, zijn niet druk met malen, met de zorg voor het hier en nu. En toch is die schoonheid er. En die schoonheid, zegt Jezus, is mooier dan Salomo in zijn allerduurste koninklijke mantel, in zijn allerduurste koninklijke paleis, op zijn allermooiste koninklijke wagen. Het gras op het veld. Dat slechts brandstof is voor de mensen. Daar zorgt de Heer voor. Die lelies, die bloeien. Die je bij wijze van spreken plukken kan en mee naar huis kunt nemen. Die vogels, die gewone dieren zijn. En wat zit daar nou achter? Ja, de uitlegregel, als het mindere al waar is, zij al bekleed met heerlijkheid, hoeveel te meer zal het meerdere dan niet waar zijn? Zou de Heer dan zijn kinderen niet evenzo? Ja, nog veel meer zelfs geven wat zij nodig hebben. Ja, toch zeker? Dat is eigenlijk de conclusie die de Heer Jezus wil, dat wij die met elkaar trekken vanmorgen. Dan zal de Heere God zijn kinderen toch nog veel meer geven wat zij nodig hebben. Met andere woorden, op de vaderlijke zorg van de Heere mag je vertrouwen. Als je een gelovige bent, in zijn zorg, mag je rusten? Doe je dat? Zelfs in de wet van Mozes is het al verankerd. Twee stenen tafelen. Op de eerste tafel stonden de geboden ten aanzien van God. Op de tweede tafel stonden de geboden ten aanzien van de naaste. En precies daartussenin het Sabbatsgebod. Precies daartussenin het gebod om te rusten. Eigenlijk prachtig dat we midden in de vakantietijd ook dat mogen en kunnen benadrukken in de preek. Gebod om te rusten. Misschien luisteren er op dit moment wel mensen vanaf de camping of de vakantiewoning. Rusten, een gebod van de Heer in de wet van Mozes. Gemeente, of je nu op vakantie bent of thuis bent, neem dat rusten als gebod van de Heer serieus. Een gebod, niet maar een advies, een gebod. En er zitten meerdere dimensies in. Natuurlijk, rust voor je lichaam, maar ook rust voor je geest, rust voor je ziel. Rust, tot rust komen. 6 dagen arbeiden, die ene dag tot rust komen. Zo goed, zo nodig, zo'n goed gebod. De Heer gaf rustdagen aan zijn volk Israël om het leven mee te structureren. Vanuit de rust die Hij geeft op de Sabbat wil Hij het leven van de week richting geven. Gebruik dan die dag ook zoals die bedoeld is. En blijf niet jagen, ook op de zondag, zoals je dat doet op die andere dagen van de week. En dan kunnen we leren van de Joden. In de Joodse traditie is de Sabbat het centrum van de week. En de zaterdag is de Sabbat. En de zondag, de maandag en de dinsdag. Die worden gestempeld door de nasmaak van de Sabbat die achter ligt. En de dagen daarna, de woensdag, de donderdag en de vrijdag, worden gestempeld door de voorsmaak van de Sabbat die komt. En zo werkt het ook daadwerkelijk in die Joodse traditie. Nou, dat mogen wij ook ons wel eens ter harte nemen. Laat de week maar gestempeld worden. Laat morgen, overmorgen en de dag daarna maar gestempeld worden door vandaag. En laten de dagen die daarna komen maar gestempeld worden door het verlangen om de komende zondag weer in Gods huis te zijn als Hij het geeft. Prachtig. En tot slot. Leven in het heden. Met andere woorden, hoe doe je dat nou? Heel concreet. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Het woordje eerst wijst in dit verband, gemeente, op vooral. Zoek vooral het koninkrijk van God. Dus niet zo dat je eerst Bijbel leest en dan de andere dingen doet. Ja, dat is ook een prima volgorde. Maar zo, in volgorde van tijd bedoelt de Heer Jezus het niet. Maar zoek vooral. Zoek in de eerste plaats. Laat dat het belangrijkste zijn in je leven. Het koninkrijk van God. In sommige oude handschriften staat het overigens precies omgekeerd. En dat geeft misschien nog wel duidelijker weer wat de Heer Jezus bedoelt. Zoek eerst naar de gerechtigheid die ik je bied. En naar mijn koninkrijk en al het andere. Daarin zal mijn Vader voorzien. Zoek eerst Gods gerechtigheid. Dat is het heil dat er ligt in de Heer Jezus Christus. Het heil dat er ligt in zijn volbrachte werk. Zoek eerst dat, zoek vooral dat, zegt de Heer Jezus. Maar ook zijn koninkrijk, zijn leiding in jouw leven. Zijn heerschappij over je leven. Zoeken, wat is dat? Vragen. Heren, wat vindt u dat ik doen zal? Heren, vindt u het wel goed dat ik die opleiding in september ga starten die ik voor ogen heb? Heren, wat wilt u dat ik doen zal als ik straks terugkom van vakantie en mijn dagelijkse werk weer oppak? Heren, wat wilt u dat mijn prioriteit zal zijn als ik straks de draad weer oppak? Heren, heb ik het wel goed gedaan het afgelopen jaar? Moeten de dingen niet anders? Dat. Heel praktisch. Zoek eerst de gerechtigheid die er ligt in Christus Jezus. Zoek eerst naar zijn koningschap, zijn heerschappij over je leven. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En, zeg ik tegen de jongeren, zoek het in je jonge jaren. Stel het niet uit, want vooral in de jonge jaren, waarin je zo onbevangen nog in het leven kunt staan, juist dan laat de Heere zich vooral vinden. In het poesiealbum van mijn vrouw Marieke heeft haar vader een gedichtje geschreven. Het is zo eenvoudig, maar zo krachtig en zo waar. Het gaat zo. En toen was ze 4 jaar toen dat erin stond, toen dat erin kwam. Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, heeft genoeg. En dat is werkelijk waar. Zoek Jezus veel, jongelui. Zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg, werkelijk. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Ja, het klinkt als een advies, maar het is een goddelijke eis die de Heer Jezus hier geeft. Zoek het. Doe het. We moeten het zoeken. Want zonder dat hebben we geen schat in de hemel. En daar ligt een stuk spanning. Dat voelen we allemaal wel aan. Want wat is het moeilijk? Ik vind het moeilijk. Om dag aan dag de juiste prioriteit te stellen. Ik vind het moeilijk om te doen wat hier staat. Zoek eerst, zoek vooral het koninkrijk van God. En al die andere dingen krijg je erbij. Omdat ik ook in deze cultuur sta. En ik die spotjes ook zie en hoor. En ik ook die cultuur inadem en uitadem. Van zoek vooral, zorg vooral goed voor jezelf in het hier en nu. Daar kun je niet van losmaken. Al zou het wel moeten. We moeten het koninkrijk van God zoeken. Maar we kunnen dat van nature maar zo slecht. In die spanning leven we als christen. En hoe komen we daar nou uit, gemeente? Uit die spanning? Door naar het kruis te gaan. Inderdaad, als je nou merkt vandaag, morgen dat het je niet lukt. Door naar het kruis te gaan. Steeds weer. Als je tegen je tekortkomingen oploopt. En dat is toch elke dag, laten we maar eerlijk zijn. Steeds weer naar het kruis gaan. Het kruis van Christus gaan. Opzien naar Hem. De genade ontvangen die je ook vandaag weer nodig hebt. Zo kom je uit die spanning. En zo kom je weer in die heilige ontspanning door naar het kruis te gaan. Het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid vind je bij het kruis van Christus. En daar wil de Heiland ons elke dag hebben. En steeds weer opnieuw hebben, dagelijks. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal genoeg aan zichzelf hebben. De dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. De dag van morgen heeft genoeg. En de dag van vandaag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Niet bezorgd zijn, gemeente, over de aardse toekomst. Vandaag zorgt voor zichzelf. En morgen ook. Elke dag draagt zo zijn eigen last met zich mee. Daar hoeven wij niet voor de tijd bezorgd over te zijn. God is er voor zijn kinderen vandaag. Hij is er om via zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, ja, vanuit en vanaf het kruis, genade te schenken. Over al onze zonden verzoening te doen en verzoening te schenken. Maar ook ons dagelijks vanuit het kruis de krachten te schenken om te staan in het leven dat Christus ons geeft. En morgen? Morgen zal Hij er weer zijn. Maar dan moet je wel bij het kruis zijn. Zie ik je daar? Zien we elkaar daar? Bij het kruis. Dat is de boodschap. Daar moet je zijn. De Heer Jezus, en daarmee wil ik afsluiten. De Heer Jezus roept ons op om te leven als mensen van vandaag. Dat is de clue van de tekst die we hebben gelezen. Zie je dat? Ziet u dat? Een christen is niet bezig met morgen en overmorgen. Een christen leeft vandaag. Een christen leeft vandaag van genade. En dat is het echte leven. Ja, maar zegt iemand, hoe zit het dan met de eeuwigheid die komt? Zijn wij in feite niet mensen van de toekomst? Zijn wij in feite niet juist mensen van de toekomst? Ja, dat is waar. Dat zijn we, als het goed is. Maar wanneer begint de eeuwigheid? Begint die morgen? Nee, die is vandaag. De eeuwigheid is vandaag. Voor een ieder die Christus Jezus kent als zijn borg en middelaar. Want wie van Christus zijn, staat er in Openbaring, zullen de tweede dood niet smaken. En wat geldt er nog meer van de eeuwigheid? Dat er geen nacht meer zal zijn. Dat de zon niet onder zal gaan, dat het altijd dag is. Dat het altijd vandaag zal zijn. Als je door Gods genade, gemeente, een schat in de hemel mag hebben, dan mag je hier en nu daar de voorsmaak al van smaken, hier en nu al een hemelburger zijn. En dat mag je aardse leven stempelen. Dan mag er in de aardse gebrokenheid, die er is, we hebben een hele lijst voorbeden gehad, de aardse gebrokenheid, die is er. Die ontkent de Heer Jezus ook niet, die is er. Maar dan mag er toch een hemelse glans van onbezorgdheid vallen. Hoe zwaar de weg in het hier en nu ook mag zijn. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Leef als mensen van vandaag. Leef het goede leven. Amen.